Thank you. shot?
Yeah. Volgens mij...
Goedemiddag, gemeente. Jongens en meisjes, en in het bijzonder welkom aan alle jongeren in deze jeugddienst. Leuk dat jullie er zijn vanmiddag. Ook een welkom aan alle gasten, kerkradioluisteraars en allen die verbonden zijn via het internet of later deze dienst beluisteren. De voorganger in deze dienst is onze pastoraal medewerker Hans Hogesteger. Het thema van deze dienst is bovennatuurlijk. Een moeilijk, maar mooi thema. Met 7 jongeren hebben we hier samen met de heer Hogesteger van tevoren over nagedacht. We zien er naar uit vanmiddag te horen over wat de Bijbel ons hierover leert. En hoe we als christenen daarmee om kunnen gaan. Na afloop van deze jeugddienst is iedereen welkom voor een broodje knakworst en wat te drinken. En onderlinge ontmoeting. Daarna is er een preekbespreking voor alle 15-plussers. We hopen dat jullie er ook zijn. In deze jeugddienst zal onze eigen band hun medewerking verlenen. Zij hebben de afgelopen weken veel geoefend en ook zij zijn er klaar voor. De collecte. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na het lied stil gehouden en worden van harte bij u en bij jullie aanbevolen. De diensten voor Deo Valente volgende week zondag 2 juli. 'S morgens om 9:30 in de grote kerk. Dan zal als voorgaan kandidaat A.N.J. Scheer uit Huizen. 'S middags om 4:15 hier in de Exoduskerk gaat voor dominee G.J. Krol uit Geldermalsen. De weekbrief. Als u of als jij nog geen weekbrief heeft, achterin en voor in de kerk liggen nog enkele exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. Gemeente, tot zover deze afkondigingen. We wensen u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is ook vanavond in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen.
Wij geloven dat God de Vader hemel en aarde en alle dingen geschapen heeft door het woord, zijn Zoon. Ook geloven wij dat Hij zijn schepping onderhoudt en regeert. Hij doet dat opdat wij Hem zullen dienen. God heeft ook de engelen geschapen. Ze worden door Hem uitgezonden om de uitverkorenen te dienen. Sommige engelen zijn van God afgevallen in het eeuwig verderf. Anderen zijn door Gods genade staande gebleven. De gevallen engelen zijn de duivelen en de boze geesten. Ze zijn de vijanden van God en van alles wat goed is. Zij willen alles wat God doet kapot maken, vooral in de kerk en in het leven van de gelovigen. Om hun misdaden zijn ze veroordeeld tot de eeuwige straf. De mening dat engelen niet bestaan wijzen we af. Dat is ook het geval met de bewering dat duivelen altijd slecht geweest zijn. Dat is niet waar. God heeft ze goed geschapen, maar zij zijn door eigen schuld slecht geworden.
Gemeente, laten we nu gaan bidden om de opening van het woord, de verlichting met zijn geest. Laten we met elkaar bidden. Groot is uw trouw, Heer. U, die groot en krachtig, die powerful bent. U, die in deze wereld gekomen bent door uw Zoon, Heer Jezus Christus. U die mensen opzocht en nog steeds zijn mensen opzoekt. U bent het die alle macht is gegeven in hemel en op de aarde. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij prijzen en loven en maken uw grote en uw heerlijke naam groot. Ook op deze zondagmiddag, als wij met zoveel jongeren weer bij elkaar mogen zijn. Als wij met de gemeente weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, Heere God, dat u ons dat geeft in deze jeugddienst. Dat we u mogen loven, u mogen groot maken. Van uw trouw mogen zingen. Als we ook samen mogen nadenken over uw wereld die u gemaakt hebt. Maar ook dat die onzichtbare wereld waarin u bent. En wat voor ons soms zo moeilijk te begrijpen is. Waar zoveel vragen er soms zijn. Heere God, en nu heeft u ons dat gegeven, dat we samen ook met jongeren erover mochten nadenken. Dank u wel daarvoor. We bidden ook, wilt u ons ook vanmiddag helpen, als wij uw woord mogen verkondigen, als wij daarover mogen nadenken, als we in de band spelen, als we mogen zingen, als we onze gaven mogen geven. Heren, geef dat ook alles dan zo mag gericht zijn op de eer en verheerlijking van uw grote en uw heerlijke naam. Dat ook daarin steeds weer mag zijn dat u alle lof en alle eer krijgt. O Heere God, we bidden u voor en met elkaar. U weet wat, hoe we hier gekomen zijn. Misschien wel met heel veel nieuwsgierigheid. Misschien wel met heel veel vragen. Misschien met heel veel twijfel. U kent ons. En wilt u met uw kracht, met uw geest, die uitgestort is tijdens Pinksteren en die werkt in uw gemeente, ook hier te Gorinchem. Heren, wilt u dan zo in harten van jongeren en van ouderen werken? Ook als we misschien meeluisteren via de kerktelefoon, via computer of andere middelen. Heer God, wij bidden u, geeft u ons zo een goede en een gezegende dienst. En allen die een taak hebben, ondersteun en sterk ze, dat ook daarin uw groot en uw heerlijke trouw gezien mag worden en ervaren mag worden. Heer, wij bidden u dat niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. Er zullen nu een aantal schriftlezingen zijn. Jozua Eigenraam zal Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 lezen. Dan 2 Koningen 6 vers 14. En dan wil ik ook vragen niet tot 16 maar tot 17 te lezen. Tot en met 17. En daarna zullen we zingen. Build your kingdom here. En dan zal de derde schriftlezing door Daphne Vreugdehil zijn. Efeziërs 6 vers 10 tot 20.
Wanneer u in het land komt dat de Heer uw God u geeft, mag u niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volken. Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is. De bezweringen doet die een dode bezweerder of een waarzegger raadpleegt of die de dode raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet is een gruwel voor de Heer. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de Heere, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moeten zijn tegenover de Heere, uw God. Want deze volken, die u uit hun bezit verdrijven zult, luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar de Heere, uw God, heeft dat u niet toegestaan. Nu uit 2 Koningen 6. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moeten we beginnen, heer? Riep hij uit. Zijn meester antwoordde, wees niet bang, we zijn met meer dan zij. En hij bad, heer, open zijn ogen en laat hem zien. De heer opende Elisa's knecht de ogen en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van het vuur die Elisa omringde.
We pray, revive this earth. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad en de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smekingen bidt, in de geest en daarin waakzaam bent, met alle volharding en smeking voor de heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van de mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daar vrijmoediger mag spreken zoals ik moet spreken.
We gaan nu met elkaar zingen het lied Heer, ik kom tot u.
Baby.
Gemeente van Christus, jongeren, fijn dat ik zoveel jongeren ook vanmiddag mag ontmoeten. Voor mij de eerste keer om zoveel jongeren hier te mogen ontmoeten. Fijn in deze jeugddienst om ook jullie betrokkenheid te zien. Toen jullie, tenminste een aantal van jullie, een paar weken geleden aangaven waar het volgens jullie vanmiddag over moest gaan, was ik in eerste instantie heel enthousiast. Maar later in de week, toen ik er zo over ging nadenken, kwamen er eigenlijk steeds meer vragen naar boven. Het bovennatuurlijke. Over magie en over wat die duivel doet en ja, verhalen van engelen. Wat moet je eigenlijk als christen nu denken van boze geesten? Bestaat de duivel wel echt? Waarom mag je wel of misschien wel niet meedoen aan spelletjes waarbij geesten worden opgeroepen? Hoe zit dat eigenlijk? Wat zegt de Bijbel erover? Hoe kijkt God er tegenaan? Magie, die duistere wereld, die boze geesten, dat zijn thema's die toch niet voor iedereen spelen misschien. Sommigen worden er angstig van. Bij anderen ontstaan er ongezonde nieuwsgierigheden. Dat wil ik vanmiddag eigenlijk niet voeden door er specifiek veel aandacht daaraan te geven. Misschien vond je het wel leuk dat er weer een jeugddienst kwam. Maar vond je dat onderwerp toch niet zo direct heel interessant? Ja, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Daar zijn we eigenlijk wel een beetje klaar mee. Het kan de gedachte zijn dat je op school verschillende keren daarover gesproken hebt. Of misschien tijdens catechese of tijdens een jeugdclub of waar dan ook. Toch heb ik zelf persoonlijk in de afgelopen weken er ook wel anders naar leren kijken. En ik hoop u en jij ook. En ik denk dat het vanmiddag over iets gaat wat iedereen aangaat. Nee, ik ga vanmiddag niet allerlei occulte voorbeelden en verhalen uitdiepen. Maar met jullie wil ik eigenlijk vanuit de Bijbel gaan zien dat God er werkelijk niet omheen draait als het om de vraag gaat: waar zoek je nu eigenlijk antwoorden als je wil weten hoe het in de toekomst zal gaan? Naar wie ga jij eigenlijk toe als jij met heel diepe levensvragen zit? Waar stel jij uiteindelijk je vertrouwen op? Als thema voor deze dienst hebben we gekozen voor boven, vraagteken, natuurlijk, uitroepteken. Eerste vraag. Is het eigenlijk wel zo natuurlijk dat er daarboven iets is? Er is een lied dat zegt, en een van de jongeren die meedacht, die kwam daarmee. Er is een wereld die je niet ziet. Een wereld van goed en kwaad. Een wereld die je niet ziet. Maar het is goed dat je weet dat die bestaat. Je hebt licht, je hebt donker. Warm en koud, zwart en wit, je hebt licht en donker, goed en fout. En mensen moeten weten hoe het zit, zwart-wit. En in die wereld, die je niet ziet, daar woont God, die van je houdt. Maar God heeft ook een vijand, en die is vreselijk fout. Je hebt licht en donker, warm en koud, zwart en wit. Herman Boom, die dit lied schreef, heeft over zwart-wit. Is het eigenlijk wel zo zwart-wit, zoals hij dat weergeeft? In onze westerse cultuur worden eigenlijk wel heel grote vraagtekens geplaatst bij dat bovennatuurlijke. Ja, dat is iets wat misschien in de middeleeuwen speelde. En laten we eerlijk zijn, we denken dat ook vaak zo. Ik weet het goed dat ik een aantal jaren geleden toen ik voor het eerst in Zuid-Afrika kwam, ook iemand daar in dienst had. En ik bezocht hem op een gegeven moment in zijn huisje. En zijn bedje, er stond niet zo heel veel in die kamer, zijn bed stond op heel hoge poten. Een extra hoge poot ondergezet. Nou, kende ik dat wel vanuit Nederland. Mensen die misschien heel moeilijk ter been zijn, waar het bed dan iets hoger komt. Of als je zwanger bent en je hoopt een kind te krijgen, dan gaat dat bed soms ook omhoog. Maar dat was daar niet het geval. En ik vroeg hem, waarvoor doe je dat dan? Wel, zei hij, dan kunnen op die manier tenminste de boze geesten er onderdoor. Als westerling, opgegroeid in Nederland, lach je er in eerste instantie een klein beetje om. Een bijgeloof. En toch als christenen geloven we, hoop ik ook, dat die bovennatuurlijke wereld geen fictie, zomaar een verzinsel is. Geen leugen, geen verzinsel van mensen, maar wel een werkelijkheid die gegrond is op het woord van God. Daarom, wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? Paulus die zegt, we zien niet op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare, dat is tijdelijk. Maar het onzichtbare, dat is eeuwig. We hebben er ook van gelezen, van gehoord toen Lize de belijdenis weergaf, dat God hemel en aarde geschapen heeft en dat hij ook zijn engelen gemaakt heeft, geschapen heeft. God schiep hemel en aarde. Dus een zichtbare, maar ook een onzichtbare wereld. En die zichtbare wereld, ja, die begrijpen we meestal nog wel. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat kunnen we nog redelijk op een rijtje krijgen. Maar die onzichtbare wereld, dat is vaak zo ongrijpbaar. Wat bedoel ik eigenlijk met die onzichtbare, die bovennatuurlijke wereld? Nou, dan ga je al met in het woordenboek kijken. Het woordenboek van Koenen bijvoorbeeld, die geeft de definitie. De natuurwetten te boven gaan behorend tot een orde van dingen die buiten het bereik van menselijke zintuigen ligt. Het zij in de zin van goddelijk, of in verband met spokerij of toverij. Dus dat woordenboek, ja, dat maakt eigenlijk ook al onderscheid tussen die bron van de bovennatuurlijke, of het komt uit de goddelijke bron, of het komt uit een andere bron. Er is dus meer tussen hemel en aarde. Een zin die je heel vaak hoort, ook tegenwoordig. Waar het christendom aan de ene kant verdwijnt, zie je dat in onze westerse cultuur er steeds meer openheid voor andere oosterse religies bijvoorbeeld komt. Je hoeft maar een willekeurige boekhandel binnen te stappen en je ziet, je stuit erop allerlei hele boekrekken vol met esoterische, zo heet dat dan, literatuur. En wat je steeds meer ziet is eigenlijk dat mensen hun eigen religie samenstellen. Het blad Happiness, misschien wel een beetje bekend. Die mixte op die manier een heleboel van die heidense rituelen met christelijke symbolen. Een bovennatuurlijke wereld door een verkeerde deur ingaan. Wat begint dat eigenlijk? Hoe gevaarlijk is dat? Lijkt soms onschuldig, ongevaarlijk. Een paar jaar geleden, een voorbeeld te noemen, brak er een kleine hype uit. U kunt het misschien nog wel herinneren, rond de Charlie Challenge. Overal zag je dat. Op internet, in de krant, journaal, actualiteitenprogramma's. Mijn jongens op school, we kregen een brief om ouders ook te waarschuwen. Spelletjes met potloden die bewogen. Die potloden die geven antwoorden op vragen die gesteld worden. Die potloden gingen op elkaar. En ja, grote kans natuurlijk dat die potloden wel een beetje gaan bewegen. Je zou er nog van kunnen zeggen wat iemand zei, ja, dat is logisch. Kijk maar, als er nu twee bakstenen waren die op elkaar gelegd werden en die in beweging zouden komen, ja, dan zou je echt iets bijzonders hebben. Het lijkt een suf spelletje, waar mensen iets aparts van maken. Zo'n spelletje dat krijgt dan ook een speciale klank, omdat er eigenlijk wordt gezegd dat er een geest wordt opgeroepen, die de potloden vervolgens laat bewegen. Ja, we noemen dat bijgeloof. Maar waar gaat het eigenlijk om? Mensen die proberen uit gewone of bijzondere gebeurtenissen eigenlijk de toekomst af te lezen. Of een boodschap uit de wereld hierboven te krijgen. Dat prikkelt de nieuwsgierigheid. En nu was dat spelletje met potloden eigenlijk een kleine hype, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn ook wel spelletjes en dingen die al veel langer bestaan. En die door mensen gepresenteerd worden als bijzondere manieren om iets van de toekomst te weten te komen. We kennen de glazen bol bijvoorbeeld. Bepaalde vormen, kleuren, waar dan een bepaalde interpretatie aan gegeven wordt. En dat wordt dan beschouwd als een aanwijzing vanuit die bovennatuurlijke wereld. Of het leggen van kaarten. Afbeeldingen, de volgorde van die kaarten. Dat zegt dan iets over wat er met jou gaat gebeuren. Of in je horoscoop, waarbij je op basis van je sterrenbeeld iets gezegd wordt over je karakter. En hoe je je in de komende dagen gedragen moet om zo ongelukken te voorkomen. Je zou dat spelletjes kunnen noemen, maar er zijn genoeg mensen die er echt van overtuigd zijn dat ze echt iets over de toekomst kunnen zeggen. En je zou kunnen zeggen, dat zijn nu echt hedendaagse vormen die parallel lopen aan die bijzondere mensen die Mozes ook in Deuteronomium 18 noemt. Het gedeelte wat we gelezen hebben. Waar eigenlijk Mozes het volk Israël aanspreekt. Ze zijn uit Egypte, uit die slavernij gekomen. Ze zijn op weg naar Kanaan. En hij zegt dan tegen het volk Israël, jullie komen straks in een land waarin dat soort mensen rondloopt. Die zulke praktijken uitoefenen. En ze zullen proberen om jullie er mee te krijgen. En wellicht vind je dat ook heel interessant. En ben je nieuwsgierig. Maar de Heer die vindt dat walgelijk, zulke praktijken. Dat mag onder jullie niet voorkomen. Zulke opmerkingen staan vaker in Deuteronomium. Waar eigenlijk er steeds weer op gewezen wordt, daar in dat land Kanaan, daar gebeuren heel veel dingen die God eigenlijk afschuwelijk vindt. Kanaanieten zijn mensen die hun kinderen offeren. Die mensen, dat zijn vreemdelingen, die mensen die plukken eigenlijk vreemdelingen kaal. Ze gaan met weduwen en bejaarden om alsof het een stuk vuil is. Ze verwijderen gehandicapten uit hun samenleving. Het zijn mensen die met Jan en alle man naar bed gaan, frauderen bij het leven. En ze storen zich eigenlijk aan niemand. Dat is het beeld van die Kanaanieten. En het is dan ook niet vreemd dat God zegt, zoiets moet je je ver van houden. Walgelijk zulke praktijken. Bovengenoemde praktijken, je kan het nogmaals een spelletje noemen. Zo'n horoscoop, glazen bol enzovoort. Maar het zal duidelijk zijn dat mensen die er hun beroep van maken, die vinden dat eigenlijk absoluut geen spelletje. Net als mensen die er geld voor betalen om hun toekomst te laten voorspellen. Die hun gedrag en hun keuze laten afhangen van wat waarzeggers of astrologen aangeven. Bittere ernst. Want zo, geloven ze, Zo kunnen de gebeurtenissen of mensen in hun leven beïnvloed worden door verborgen krachten. Het beïnvloeden van de gebeurtenissen of mensen in je leven door boze machten, door kwade machten, kan dat dan? De toekomst beïnvloeden, mensen manipuleren. Als u dat gedeelte meegelezen hebt, Deuteronomie, dan is het misschien ook opgevallen dat Mozes niet zegt, zoiets bestaat niet. Nee, dat bestaat wel degelijk. Dat is wat Mozes hier ook zegt. Als jij geloof hecht aan een horoscoop, dan geef je macht dat in je leven. Als jij denkt dat geesten kunnen vertellen wat er gaat gebeuren, dan ben jij degene die invloed geeft aan zo iemand. Als jij naar een waarzegger gaat, dan maak je daarmee eigenlijk duidelijk dat jij je onzeker voelt over de toekomst. En zo wordt eigenlijk datzelfde suffe spelletje tot een afgod. Dan wordt het een belangrijk ding in jouw leven. Omdat jij het belangrijk maakt. En daarvan zegt God nu, dat wil ik niet hebben. Want ik wil niet dat men een mens macht heeft over een ander op die basis. Op basis van angst. Die ander in bedwang houdt. En ik wil niet dat jij de leiding van je leven zomaar bij een ander neerlegt. En zo'n stukje van je eigen verantwoordelijkheid weggeeft aan onbetrouwbare mensen. Is dat eigenlijk ook niet wat we soms doen met heel veel van de moderne media? Ik wil niet dat jij probeert je eigen geluk te organiseren met wazige middelen en oncontroleerbare uitspraken. Verbazingwekkend hoe mensen soms zich laten leiden door uitspraken, oncontroleerbare uitspraken gewoon op internet, waar ze geloof aan hechten. En dat niet gaan staven of dat nu echt wel klopt. Nee, God zegt, ik wil niet dat jij onzeker en angstig zoekt in deze wereld naar jouw plek en naar jouw toekomst. Dat is helemaal niet nodig. Het levert je geen zekerheid en rust op. En nu komt het heel dichtbij. Want wat zit er nu voor gedachten achter? Die diep menselijke neiging om alles onder controle te krijgen. Om zelf die touwtjes in ons leven in handen te houden. Om je eigen toekomst misschien wel te bepalen. En je eigen weg uit te stippelen. Ja, zo nodig ook anderen te beïnvloeden. En voor jouw karretje te spannen. En laten we eerlijk zijn. Dat gaat niet alleen over mensen met occulte, met magische dingen. Nee, het zelf onder controle willen houden van je leven en van je omgeving, dat zit eigenlijk in ons allemaal. Als doe-het-zelvers in ons leven. Wat er met ons gebeuren kan, je wilt zekerheid. Je wilt invloed hebben op je eigen toekomst. Op jouw verkering. Op jouw baan. Je wilt weten wat er gaat gebeuren en dat liefst zelf ook aansturen. En dat ene ding waar je zo aan gehecht bent, ja, dat is belangrijk in je leven. Want daar hou je aan vast. Je vindt het lastig. Misschien wel om God te vertrouwen. En het alleen met zijn woorden te doen. Ik las ergens in de voorbereiding ook één centrale regel die geldt voor mij. Doe niemand kwaad en doe verder wat je wilt. Daar ligt eigenlijk de kern van de oproep, ook in Deuteronomium 18. Daartegenin, namelijk, richt je niet op die dingen, maar nee, richt je op God. Zoek het niet in bijgelovigheid. Stippel je levensweg niet uit op basis van verkeerde, bovennatuurlijke aanwijzingen. Maar luister naar de liefdevolle stem van God. Dat is die kernzin in Deuteronomium 18. U, jij, moet volledig op de Heer, uw God, gericht zijn. Hij weet namelijk wat er gaat gebeuren. En God heeft ons dat verteld. Hij heeft verteld wat we moeten weten. Hij heeft alle dingen geschapen. En hij belooft ons genoeg houvast. God, zegt hij in dit gedeelte Deuteronomium, zal u profeten geven. Mensen uit jullie midden. En kijk, dat is nou precies het tegenovergestelde van al die waarzeggers en die tovenaars. Van al die mensen die eigenlijk vanuit die bovennatuurlijke wereld allerlei dingen proberen te zeggen wat er gaat gebeuren. God neemt echter zelf het initiatief om bekend te maken. Wat wil ik nu eigenlijk met jouw leven? En zijn woorden, die komen van boven, via de profeten, zegt dit gedeelte, naar mensen toe. Nee, niet van beneden. Door middel van speciale mensen die contact maken met het bovennatuurlijke. Maar juist van bovenaf. En die belofte dat de profeten komen, gemeente, jongelui, die heeft God vervuld in de geschiedenis van Israël. Ze hebben verteld wat de mensen moeten weten. God heeft dat alles in zijn woord gezegd. Dat woord waaruit we zijn wereld, Gods wereld, kunnen kennen en mogen kennen. Hij gaf Gods liefde door. Luister naar mensen die vertellen van hem. Wil je weten wat er gaat gebeuren? Wil je zekerheid over je toekomst? En dan hoef je helemaal niet naar waarzeggers. Dan hoef je helemaal niet geesten op te roepen. Hij is dichtbij. We zingen het: in uw nabijheid wil ik zijn. U maakt mij heilig en rein. Is er eigenlijk wel iets boven ons? Voor de Bijbel is dat een natuurlijk met een uitroepteken. Er is meer tussen hemel en aarde dan je met je gewone zintuigen kunt waarnemen. En op talloze plaatsen in de Bijbel, zou te ver voeren om dat vanmiddag natuurlijk allemaal te noemen, zie je dat er een onzichtbare wereld is, dat de Bijbel daarvan uitgaat. 2 Koningen 4, vers 6. We hebben het gelezen, dat gedeelte. Het gedeelte uit het Oude Testament waar ook heel duidelijk naar voren komt. 2 Koningen 6 van 14 tot 16. Waar eigenlijk het volk Israël, of eigenlijk Elisa, de man Gods, die wordt bedreigd. De stad wordt omsingeld. En dan is zijn knecht heel bang. Want hoe zouden zij ooit tegen zo'n overmacht kunnen standhouden? En dan zegt eigenlijk Elisa hetzelfde als wat in Deuteronomium staat. Richt je op God. Richt die ogen van mijn knecht, richt die op u, o God. En dan gaat die knecht ook zien. Ja, er zijn ontelbare helpers. Die engelenwereld. Op zoveel plaatsen in de Bijbel kun je daarvan lezen. Die onzichtbare wereld die God geeft. Ook daarin. In Efeze 6, daar spreekt Paulus van kwade geesten. Van duistere machthebbers. En listen van de duivel. Ja, zegt hij, dat is een realiteit. Daar moet je rekening mee houden. Hij noemt dat een strijd. Maar dat gevecht, zegt hij, dat zit niet alleen in magische, dat zit niet alleen in die verborgen duistere dingen. Paulus die gaat verder. Hij heeft het ook in zijn brief over de verleiding tot zonde. De kracht van hebzucht, van materialisme bijvoorbeeld, in diezelfde brief. Daar moet strijd tegen gevoerd worden. Tegen seksuele begeerten. Tegen dronkenschap bijvoorbeeld. Ruzies. Misbruik van macht. Allemaal bekende dingen ook in onze samenleving. Paulus laat zien dat dit geen onschuldige zaken zijn. Hij waarschuwt ervoor. en probeert ons zo ook bij Christus vandaag te trekken. Nee, die duivel is niet iemand waar je spelletjes mee moet spelen. Als je je deur ervoor openzet, dan komt hij maar al te graag binnen. De duivel, wat een realiteit ook in de Bijbel is, op vele plaatsen. Een van de invalspoorten die de duivel kan gebruiken is zeker ook de nieuwsgierigheid. Die mensen eigen is om alles zelf te onderzoeken en te ontdekken. Het verlangen om eigenlijk toch geen genoegen te nemen met Gods woord. En je eigenlijk toch niet toe te vertrouwen aan Jezus Christus. En daarom zijn die magische spelletjes ook gevaarlijk. Want op die manier misbruikt de duivel jouw nieuwsgierigheid om je te verstrikken. Om die macht steeds verder over jou te krijgen. Om je afhankelijk te maken van iets of iemand anders dan Jezus. Om jouw keuzes te beïnvloeden. Jouw menselijke aard om het zelf te doen. Om die toekomst in te kijken. Welke bescherming biedt God dan? Nou, ik zei het eigenlijk, hij laat dat zien in de teksten die we ook lazen. Waar hij voor die knecht van Elisa ook liet zien. Welke bescherming, een machtige bescherming, hij had. Toen zijn ogen geopend werden. En dat is wat steeds weer als een rode draad in de Bijbel terugkomt. Als je ogen werkelijk geopend worden, je gaat werkelijk dicht bij God leven, ja, dan zie je dat je een machtige bescherming hebt. Een engelenmenigte. En Efeze 6, de wapenrusting van de Heilige Geest. Het is misschien je wel opgevallen dat het niet zozeer bedoeld is om de duivel, om de geesten aan te vallen, te overwinnen. Waarom niet? Nee, gemeente, dat hoeft niet, want dat is al gedaan door God zelf. Jezus Christus heeft dat gedaan. Wel bedoeld om stand te houden. Om nee te zeggen tegen verleidingen. Ook tegen je eigen nieuwsgierigheid. Dat is de weg die Paulus wijst. Doe de geestelijke wapenrusting aan om stand te houden. U kent die soldaat wel. Die Paulus voor ogen had, die Romeinse soldaat. Ik ga daar nu vanmiddag niet op in, op al die onderdelen. We kunnen daar straks in de preekbespreking nog wel verder over uitweiden misschien. Maar het komt er daarop neer dat je je leven en je toekomst verbindt aan Jezus Christus. En ook hier geldt het, zoals in Deuteronomium, dat je richt op Jezus. Je richt op God. Je ogen niet op de omstandigheden. Ook niet ingaan in die bovennatuurlijke wereld waar die geesten zijn. Maar op God. Wat Hij voor ons heeft laten zien. En dan is het belangrijk. Jazeker. Want diezelfde Paulus, die zegt ergens in de Korinthe, wij zijn bekend met de gedachten van de duivel. Jongelui, wees op je hoede. Waak. Wees nuchter. Dat staat ook in de Bijbel. Bij Petrus. Ken de verleidingen. Weet wat er speelt. Jazeker. Maar weet tegelijkertijd ook dat je dat niet in eigen kracht hoeft te doen. Als je je richt op God, als je je richt op zijn Zoon, dan weet je tegelijkertijd, Hij heeft het gedaan. Wat ik niet kon doen. Hij is naar deze wereld gekomen, als die machtige Zoon van God, om wat te doen. Ja, om die strijd met die bovennatuurlijke wereld, met die geesten die er zijn, waar de Bijbel heel duidelijk over is, om die aan te gaan. En die strijd was hevig. Dat zien we ook daar bij het kruis. Waar Jezus in een volslagen duisternis het uitriep. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Juist toen, ja, kwamen die duistere machten op hem af. Maar er staat geen punt. Want diezelfde Jezus, die Zoon van God, Hij die die strijd aanbond. Hij stond op uit de dood. Hij had die strijd gestreden. En daarom geeft hij bescherming. Maar hij geeft ook mensen rondom je heen. En dat is nou het mooie. Die ene bovennatuurlijke wereld. De wereld van die geesten. De wereld van de duivel. Met zijn trawanten. Met zijn mensjes. Die sturen er eigenlijk op aan dat je helemaal eigenlijk alleen komt te staan. Dat je moet je het uiteindelijk helemaal zelf uitzoeken. Maar God met zijn engelen, die laat je in een gemeente opgroeien. Een gemeente waar je samen mag bidden. Waar je samen die kracht van zijn liefde mag ervaren. Waar je samen mag bidden als het moeilijk is. Waar je samen mag staan. Als er misschien medisch gezien geen uitkomst is. Waar je samen mag staan als je misschien soms door zulke angsten of andere dingen bevangen bent. Hij laat je niet alleen, maar geeft mensen ook om jou heen die voor jou mogen bidden. En waar je samen, juist door dat gebed, mag ervaren. God is in ons midden. Laat je dan niet in met die andere bovennatuurlijke wereld waar de duivel, waar zijn demonen het voor jou helemaal willen verwoesten. Dat levert angst en wanhoop op. Maar laat je vullen met die Heilige Geest. Dat brengt rust en vertrouwen. Dat brengt moed om te gaan en hoop op de toekomst. En zet je door zijn kruis op de weg naar het leven. Hij vertelt wat er gebeuren gaat. Door hem leer je God kennen. In zijn liefde. Hij opent de toekomst. En dan is je leven veilig. Tot een eeuwigheid. Want je bent van Jezus Christus. Dat heeft hij beloofd. Toch? Toen je gedoopt werd. Toen liet hij dat zien aan je voorhoofd. Je bent van mij. Je bent geen kind van de duivel. Nee, je bent van mij. Daar heb je geen bovennatuurlijke magie meer nodig. Dan heb je geen occulte spelletjes nodig. Want zij vormen een risico. En eigenlijk wantrouw je ook God ermee. En zeg je, nee, God die kan het eigenlijk niet voor mij uitzoeken. Ook al begint het als een spelletje, maar vecht tegen die verleiding. Ook al is het gezonde nieuwsgierigheid. Maar durf nee te zeggen. Ook tegen die bepaalde film die je misschien kijkt. En die oh zo mooi is. En dan toch zeg ja, ik kan daar nee tegen zeggen. En ik wil daar nee tegen zeggen, omdat het toch eigenlijk niet voor je gevoel gaat. Ook al zegt die meerderheid iets anders. Maar wat zegt Jezus Christus, onze hoogste profeet? Laat je vullen met Gods geest. Ja, trek zijn wapenrusting aan om stand te houden. Daar kan geen duivel of boze geest tegenop. Want Jezus, hij biedt bescherming. Nee, dan word je niet aan je lot overgelaten. Want we hebben een koning. Waar? Ja, boven natuurlijk. Hij, Jezus Christus, die naar de hemel gegaan is. Die daar zegt, ik bid voor je. En die andere trooster zond, de geest, om ook voor ons te bidden, om bij ons te zijn. Een koning die echt overwinnaar is. De duivel, de demonen, die andere bovennatuurlijke wereld, die gevallen engelen waarvan we dat beleden, ja, die hebben het ene laatste woord, misschien wel. Maar nooit het laatste. Want het laatste woord, dat is hij. Onze Heer Jezus Christus, die is opgestaan. Die alles heeft overwonnen. En daarom, sterk in zijn kracht. Gerust in zijn bescherming. Amen. We gaan met elkaar zingen het lied wat u in uw liturgie ziet staan. Verberg mij nu onder uw vleugels, Heer, en houd mij vast in uw sterke hand. U krijgt nu gelegenheid om uw gave te geven. De collecte zal er nu zijn en de band zal spelen. Holy Spirit, you are welcome here.
Shame is out.
We zullen met elkaar gaan zingen nu. Er is een dag, lied, toonhoogte 330. Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Thank you. We zullen nu met elkaar gaan danken en het gebed wordt uitgesproken door Marielle de Koning.
Ik wil graag met jullie tot God bidden en met hem danken. Aan het einde van het gebed wil ik graag het gezamenlijke Onze Vader met jullie bidden. Heere God, Vader die boven alle dingen staat. Heere, ik wil u danken voor dit moment. Dat we tijdens deze jeugddienst mochten nadenken over het thema bovennatuurlijk. Heere, en ik wil u allereerst danken voor de mensen in deze kerk. Voor onze gemeente, voor onze dominee, voor de kerkenraad. Maar ook voor onze pastoraal werker. Heer, dank u wel dat u hem de woorden heeft gegeven tijdens deze jeugddienst. Wilt u hem ook zegenen in zijn werk? Ik wil u ook heel erg danken voor de band, Heer. Voor hun talenten, voor de zang, voor de muzikale begeleiding. Heer, ik wil u maar bovenal ook danken voor de jonge gezichten die ik hier heb gezien. Dank u wel dat u ze hier gebracht heeft. Jongeren en ouderen. Heer, het zijn mensen die zich op hun plek voelen of juist heel onwennig. Dank u Heer voor de jeugd die we mogen hebben in de gemeente. Wat een zegening. Zoveel jonge, frisse gezichten. Ik wil u vragen of u hen wilt zegenen. Zegen ze in hun leven wanneer ze naar school gaan. Naar de basisschool, naar de middelbare school. Misschien hebben ze hem wel afgesloten met vreugde omdat ze geslaagd zijn. Misschien is het ook spannend omdat er een herkansing is geweest of teleurstelling omdat ze gezakt zijn. Heer, het zijn jongeren met of zonder relatie. Jongeren die juist in de knoop zitten met zichzelf en met de liefde. Wilt u bij de jongeren zijn die een beroepskeuze moeten maken of op zoek zijn naar werk? Heer, u kent alle situaties. En wilt u uw kracht en wijsheid en onmisbare zegen geven? Mag deze gemeente ook onze jongeren omarmen? Wilt u de grenzen tussen jong en oud wegvagen? En zegen ons als één geheel. Hier zijn ook zoveel dingen gezegd hier vanmiddag. Wilt ook via de zang en via de preek. Wilt u die woorden laten landen in onze harten? Dat ze een plek mogen krijgen. Dat we zijn stilgezet misschien. Maar ook dat we deze woorden met ons mee mogen nemen de komende week. Morgen staat ook namelijk weer een nieuwe werkweek. En wilt u dan ook ons zegen op de plekken waar we mogen gaan en staan? En dat we ook bewust mogen zijn van de engelen die om ons heen zijn en de wapenuitrusting die we mogen hebben. Wilt u onze midden omgorden met uw waarheid? Ook al lijken heel veel dingen goed en mooi, wilt u ons scherp houden en ons telkens laten toetsen aan uw waarheid? En wilt u onze borst bekleden met het harnas van de gerechtigheid? Ja, wilt u ons hart daar beschermen door uw harnas? Wilt u in ons hart zijn? Dat we de keuzes met ons hart mogen maken en ons hart mogen spreken voor de mensen die op ons pad komen. Heer, geef ons een schild van geloof voor de pijlen. U kent de leugens, u kent de angsten, de twijfel en de andere krachten die onze richting opgaan. U kent de angsten wanneer de belangrijkste mensen in ons leven opeens zo plotseling ziek worden. Of de angsten wanneer deze personen ook misschien niet meer zijn en we ze moeten missen. Wilt u bij die mensen zijn in onze gemeente? Wilt u ons hoofd beschermen met de helm van de zaligheid? Bescherm onze gedachten, ons hoofd. Laat ons ons spiegelen aan uw gedachten. Laat uw hulp en uw zegen op onze hoofden neerdalen, God. En wilt u ook onze voeten zetten op de weg van de vrede? En stevig in onze schoenen laten staan. En ja, Heer, dat is ook soms zo moeilijk als de weg zo hobbelig is waar we op staan. Mogen we dan juist op de plekken komen waar uw evangelie van vrede zo hard nodig is. We denken ook aan mensen in Syrië, Aleppo. Zoveel plekken op de wereld waar uw vrede nodig is, Heer. Ook hier. We bidden voor de mensen die door onze gemeente uitgezonden zijn. We denken ook aan de Mol en Stichting Serenia en de Elites in Action. Wilt u woord geven als een zwaard in onze handen? Help ons om de Bijbel te openen en te lezen en te begrijpen. Dank u wel dat we steeds beter mogen leren kennen door uw woord. Dat we in de Bijbel lezen hoeveel u van ons houdt. En dat allemaal komt door de komst van uw zoon. En het is ook uw zoon die ons een prachtig gebed heeft leren bedden. Het is onze Vader die in de hemelen zijt.
Naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil schieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid.
Tot in eeuwigheid. Amen.
We gaan ons slotlied zingen. Glorie aan God. Lof zij de Heer. Hem komt toe alle eer. Gemeente Jonglei, ga heen in vrede. Laten we bidden om de zegen van de Heer onze God. De Heer zegene ons en behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.